Amsterdam FM presenteert...
Het ritme van de stad. Je luistert naar Amsterdam FM, de stem van de hoofdstad. Dit is Het ritme van de stad.
Dit is Amsterdam FM en je luistert naar Ritme van de stad. Ook deze week hebben we weer een vol programma, namelijk groot Amsterdams nieuws. Het veelgelezen Britse magazine Time Out heeft Pathé Tushinkie in Amsterdam uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld. We kunnen er helaas niet naartoe, maar dat staat toch maar mooi in onze stad. Dus dat gaan we vieren. Ook spreken we de oprichter van Stichting In Mijn Buurt. Zij laten jong en oud met elkaar praten, zodat er meer begrip voor elkaar ontstaat en de verhalen niet verloren gaan. Maar eerst muziek. We beginnen deze uitzending met de hit Nu wij niet meer praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs.
Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je. Waar is je ster? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg dat.
Dat was Nu wij niet meer praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Je luistert naar Ritme van de Stad. Naar schatting maakte 1 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn de bevrijding in 1945 mee. De meeste van hen waren toen nog een kind. Dat hun verhalen niet verloren mogen gaan, beseft Minka Bos maar al te goed. Zij richtte de stichting In Mijn Buurt op, die leerlingen in gesprek laat gaan met ouderen die hun persoonlijke verhaal en perspectief delen over het leven in een bezet land. Minka, hallo. Hoe kwam jij op het idee voor deze stichting?
Ik woonde in 2012 nog in de Diamantbuurt in Amsterdam. En het was in die tijd best een onrustige wijk. Waar veel problemen in de buurt waren. En ook rond 4, 5 mei, de herdenking op 4 mei in de Van Wouwstraat, was het altijd wel onrustig. Mm-hmm. Ik werkte samen met het jongerenwerk als journalist. Deed ik projecten ook in de wijk. En zij zochten naar een manier om de kinderen uit de buurt te betrekken bij die 4 mei herdenking, zodat ze zichzelf meer eigenaar zouden voelen.
Want hoe bedoel je onrustig dan? Wat gebeurde daar?
Ja, het waren toen in heel Amsterdam, waren volgens mij wel eens dingen voorgevallen met schoppen, met kransen. Maar volgens mij was dat trouwens in Amsterdam-West. In ieder geval was er aanleiding om... Ik ben niet betrokken geweest bij die herdenkingen die daarvoor aan vooraf gingen. Dus ik werk ook niet bij het jongerenwerk, dus ik weet niet precies wat daar speelde. Dus daar kan ik eigenlijk niet goed antwoord op geven.
Maar er was onrust.
Dat er een manier werd gezocht om jongeren meer te betrekken bij de 4 mei-herdenking en ook bij het verhaal. Dat dat ook hun verhaal is van hun eigen stad en eigen buurt, waar je ook eigenaar van kan voelen.
Ja, en toen dacht jij, daar kan ik inspringen.
Ja, toen dacht ik inderdaad, als journalist weet ik hoe het is om bij mensen naar binnen te mogen gaan en hen te interviewen en het voorrecht te hebben om in iemands wereld te komen en daar vragen te stellen aan iemand en die iemand te ontmoeten in zijn eigen omgeving. En ik had interviews gedaan met mensen over de Tweede Wereldoorlog voor een tentoonstelling. En toen merkte ik dat de verhalen die oudere mensen mij vertelden over de Tweede Wereldoorlog in mijn eigen buurt, dat die allemaal heel dichtbij kwamen. Dus op het moment dat het verhaal gaat over de supermarkt waar ik elke dag boodschappen doe, of het veldje waar ik in de zon zit op de bank.
Ja.
En ik ken die verhalen die daar plaatsgevonden, en ik hoor dat van een oudere, dan kan ik me heel goed voorstellen. En dan ben ik er. Het kon gaan over Diamantbuurt in dat geval. Weet nog het verhaal van Smaragdplein, waar mensen vertelden over dat ze bomen hadden omgehakt tijdens de hongerwinter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. We doen er ook verhalen over het koloniale verleden. Dus mensen die opgroeiden in een van de voormalige Nederlandse koloniën.
Ja.
En dan vertellen ouderen hoe ze in Amsterdam aankwamen. Hoe ze voor het eerst op de Dam stonden of bij het KNSM-eiland daar met de boot aankwamen. Allemaal plekken die we nu nog kennen en waar we heel erg goed aan kunnen refereren. En voor ons kunnen voorstellen. En die allemaal geschiedenis met zich meedragen van mensen die nu nog allemaal zijn.
Ja, want waarom is het belangrijk voor kinderen om verhalen uit eerste hand te horen?
Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om verhalen uit eerste hand te horen, niet alleen voor kinderen. Op het moment dat iemand een verhaal uit eerste hand vertelt, dan kan hij of zij ook heel goed vertellen hoe het voelde en hoe het rook of hoe het eruit zag. En op het moment dat ik dat kan delen met iemand, als ik een verhaal uit eerste hand zou delen, dan ben je er als luisteraar. En dan kan het je nog beter voorstellen. En het bijzondere is dat er heel veel oudere mensen om ons heen leven. Dus dat die zitten gewoon op een schat aan informatie en een schat aan verhalen. We zijn vaak geneigd om naar ouderen te kijken in het kader van tegenwoordig in het kader van COVID.
Mm-hmm.
Of in het kader van dat het openbaar vervoer toegankelijk moet zijn. Of ik weet het niet precies. Maar oudere mensen zijn vooral ook mensen die heel veel hebben meegemaakt en aan wie je vragen kan stellen. En hoe was het hier vroeger in mijn buurt? En wat de supermarkt die vroeger er niet was, of die katholiek was of protestant, of plekken waar mensen nooit kwamen, of de andere buurman die lid was van de NSB. Dan ontstaat er een hele nieuwe leefwereld en realiseer je hoe goed we het nu hebben, maar ook hoe betrekkelijk het leven is. En dat wij er nu zijn met elkaar hier in deze stad, dat dat tijdelijk is. En dat wij nu hier wonen, maar dat na ons heel veel generaties hier na ons zullen wonen. En daar hebben wij ook weer verantwoordelijkheid voor.
Ja, en die hopelijk dus de verhalen van de ouderen verder vertellen.
Ja, precies.
Vinden zij het fijn om het erover te hebben? Want ik kan me ook voorstellen dat het veel verdriet naar boven haalt.
Ja, dat is ook zo. Dus we geven leerlingen ons onderwijsprogramma. Dat doen we in heel Amsterdam, maar ook trouwens daarbuiten. We werken in heel Nederland. En het duurt 6 weken. En alle leerlingen worden voorbereid op het houden van een interview. Dan krijg je trainingen van journalisten. Je krijgt les van ouderen. Je krijgt lessen van historici.
Heel leuk.
Ja, en in een van de lessen van de journalist, die neemt de leerlingen niet alleen mee in hoe interview je het beste, nou, zoals jij nu ook doet. Wat voor vragen kan je stellen, wat kan je verwachten, maar ook wat doe je als de ouderen geëmotioneerd raakt en hoe kan je dan reageren.
Oh, wat goed.
En dan is natuurlijk de live setting waar wij voor gaan, namelijk in de huiskamers, waar ik al eerder over vertelde. In al die huizen creëren wij die ontmoeting met maximaal 3 tot 4 kinderen samen met de ouderen. De live setting is natuurlijk heel anders dan online, wat we nu ook doen, online ontmoetingen. Maar in de live setting bespreken we dat dan ook met de klas en met de kinderen in het groepje. En dan komen ze zelf op ideeën dat je je hand op de schouder kan leggen of dat je een zakdoekje haalt of dat je een glaasje water haalt. En dat zien wij ook terug in de ontmoetingen, dat leerlingen dat dan ook doen.
Wat
dus
mooi.
Die zijn daarop voorbereid. Ja.
En wat is bijvoorbeeld een verhaal dat veel indruk heeft gemaakt op leerlingen?
Dat vind ik moeilijk om te zeggen. We hebben op onze website vind je al onze verhalen, want wij tekenen ze allemaal op. En we hebben inmiddels 1400 plus verhalen online
staan. Ik begrijp het hoor, maar om even een voorbeeld te geven.
Ja, voor mijzelf kan ik wel. Er zijn heel veel verschillende soorten verhalen die natuurlijk indruk maken van leerlingen die inderdaad aangeven. Ik dacht dat de oorlog, als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, heel ver weg was. Maar nu weet ik dat het ook gewoon hier bij mij in de straat plaatsvond. Dus dat kan heel veel indruk maken. Leerlingen die het contact met de ouderen heel erg bijzonder vinden en ook contact houden of ook op bezoek blijven gaan. Of leerlingen die brieven blijven schrijven. En we hebben natuurlijk een buitenschools onderwijsprogramma, de erfgoeddragers. Dus wij benoemen elk jaar de erfgoeddragers van Amsterdam. En die ontvangen een medaille uit handen van de ouderen. En die beloven officieel dat zij het verhaal van de ouderen zullen meenemen, hun leven in en doorvertellen.
Wow.
En zij vertellen de verhalen door bij herdenkingen, maar ook op andere momenten bij hun thuis en voor de klas en voor je voetbalteam, bijvoorbeeld.
Mooi.
En dat zijn wel vaak leerlingen die ook onder de indruk waren van het gesprek of van de ontmoeting.
Ja.
En om die reden ook het verhaal willen doorvertellen.
En je noemde het al even, herdenkingen. Het staat natuurlijk buiten kijf dat het belangrijk is om deze verhalen door te geven, om de oorlog te herinneren. Recent is bekendgemaakt dat André van Duin de toespraak op de Dam houdt, komende 4 mei. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik heb namens de stichting een stuk ingestuurd, een oproep om de ouderen weer te laten vertellen. En dan heb ik het natuurlijk toch eigenlijk over een generatie ouder dan André van Duin, die geloof ik het verhaal van zijn vader gaat vertellen.
Zijn vader was dwangarbeider in Duitsland inderdaad.
Ja, precies. Ja, dus ik zou zelf kiezen voor iemand die uit eerste hand kan vertellen. Die
gewoon
echt
zijn.
Kan zeggen, ik stond hier. Wat is sterker dan op de Dam staan en zeggen, ik stond hier. En dit is wat ik meemaakte. En ik ben heel erg voor om ook de verhalen door te vertellen van mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten in de andere delen van het voormalig Nederlands Koninkrijk. Dus dan heb ik het over Indonesië of voormalig Nederlands-Indië en het Caribisch gebied. Suriname. Er gaat natuurlijk heel erg weinig aandacht naar uit.
Ja.
Dus wij hebben toch het idee dat Nederland het middelpunt is van dat verhaal. Misschien wel van de wereld, weet ik. Maar dat is een heel bold statement. In ieder geval maak je daarmee duidelijk dat al die verhalen bestaan naast elkaar. En het ene is, en ze zijn allemaal belangrijk. En alle mensen leven hier nu, op dit moment, naast elkaar. Dus dat zijn ouderen die opgroeiden in bijvoorbeeld in Nederland, Indië of opgroeide in Suriname. Of in het voormalig Nederlands Antillen. En die dragen die verhalen mee. En die hebben daar op Aruba in het donker gezeten elke avond. En die hebben met elkaar geld bij elkaar gespaard voor Nederland. En die waren bezig met die arme Hollanders.
Ja.
En wij weten doorgaans, of Nederlanders die hier zijn opgegroeid, weten van vorige generaties heel weinig over wat daar plaatsvond.
Ja.
Terwijl de ouderen die daar opgroeiden dagelijks alle informatie meekregen over wat in Nederland plaatsvond. Dus het wordt tijd dat we elkaars verhaal leren kennen. En ik denk dat dat bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving en respect en zien dat elk verhaal evenveel waard is.
Nou, dat waren mooie laatste woorden. Heel erg bedankt dat je even ons te woord wilde staan. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. Heel mooi wat
Dank
je doet.
Wel. Ja, dankjewel.
Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.
En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ik kan alleen zingen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Door een zee van afstand, door een muur van leegte, door een land van stilte, door mijn hele leven. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, met jou ben ik nooit alleen.
Dat was Door de Wind van Miss Montreal, een nummer van Stef Bos natuurlijk, dat Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, gecoverd heeft bij het televisieprogramma Beste Zangers. Lieve luisteraars, welkom terug bij Ritme van de Stad. Mijn naam is Famke de Kroon en voor wie het heeft gemist, Pathé Tuschinski in de Reguliers Breestraat is vorige week door het Britse magazine Time Out uitgeroepen tot mooiste bioscoop van de wereld. U hoort het goed, niet Le Grand Rex in Parijs of de Village East Cinema in New York of de Cineteca Bioscoop in Madrid, maar ons eigen theater Tuschinski heeft deze eervolle prijs gekregen en dat ook nog eens in het jaar dat het theater 100 jaar bestaat. Tuschinski wordt door het magazine geprezen om haar rijk versierde lobby en de elegante bouwstijl die een combinatie is van Art Deco en Art Nouveau stijlen met modernistische details. Ter ere van deze mooie prijs praat ik straks in de studio met Oene Dijk, docent architectuur aan onder andere de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam, over wat de architectuur van Tuschinski nou zo bijzonder maakt en of er nog meer van dit soort bijzondere architectuur te vinden is in onze stad. Dat allemaal straks. Allereerst spreek ik met theatermanager van Pathé Tuschinski, David Hanemeijer, over deze bijzondere bioscoop en haar geschiedenis. David, allereerst van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Wat een eer.
Zeker, dankjewel. Ja, we zijn zeer blij en erg verrast.
Ja, snap ik. Ja, want David, jij Tuschinski hoort al sinds 1995 bij Pathé en jij bent al 13 jaar theatermanager van Tuschinski. Ja. Dus nou ja, jij kent het theater als geen ander. Was je desondanks wel verbaasd toen je dus, ja, je zegt het al, toen je hoorde dat jullie deze benoeming hadden gekregen? Want ik kan me voorstellen dat de concurrentie echt moordend is.
Zeker. Hè? De lijst van 50 die in de lijst stonden, ja, dat zijn allemaal, allemaal prachtige locaties.
Ja, zeker.
Dat is Tuschinski natuurlijk ook. Ja, dat je dan op nummer 1 wordt verkozen, ja, dat was zeker een verrassing voor ons. En het is waanzinnig. Het is een hele grote eer voor ons. En zeker in deze tijd een enorme opsteker.
Ja, precies. Want jullie hebben het natuurlijk ook niet makkelijk gehad de afgelopen tijd.
En nog steeds niet. Hè. We zijn nog steeds dicht. We zijn in afwachting en nu nog meer zin dan ooit tevoren om weer open te gaan.
Ja.
Maar ja, het is nog steeds niet makkelijker. We verdienen geen geld. We zien er heel rooskleurig uit naar de toekomst. Daar zijn we niet bang voor.
Nee.
Maar we staan te popelen om weer aan de slag te gaan.
Ja, dat snap ik. Ja, nou dan zeker inderdaad in zo'n tijd wel extra bijzonder dat je dan zo'n mooie benoeming krijgt. Nou, ik zei al, jij kent echt dit theater als geen ander. En als jij nou zou mogen kiezen, wat zou dan jouw favoriete plekje of je mooiste plekje zijn van het theater?
Ja, er zijn weinig plekken waar ik nog niet ben geweest. Een bepaalde kruipruimte of een entresol, zoals we dat noemen, tussen twee verdiepingen in.
Mm-hmm.
Ja, daar kruip ik dan niet per se in, want dat zijn niet de meest mooie plekjes. Maar eigenlijk ken ik het van binnen en van buiten.
Ja.
En na 13 jaar, mijn eerste half jaar, heb ik echt in mijn eentje rondjes gelopen om de weg te leren kennen.
Maar, ja.
Die weet ik nu wel.
Ja.
Ja, de grote zaal blijft toch waar het om draait in Tuschinski.
Ja.
En als je daar dan... Helaas is het nu elke ochtend stil, maar als je daar op een ochtend nog eventjes een belletje zit te doen voordat het pand opengaat, dat is zo bijzonder.
Ja, dat wendt nooit, kan ik me voorstellen.
Nee, dat wendt nooit. De grootsheid, de sierlijkheid van die zaal, dat is waanzinnig.
Ja.
En helemaal bovenin ergens hebben we nog een stukje oude metselmuur, de boog die je boven het doek ziet in zaal 1. Ja, en dat ademt ook gewoon echt de nostalgie van 100 jaar geleden. Dat is ook een van de favoriete plekken.
Ja, mooi. En want Tuschinski, dat heeft natuurlijk een hele rijke historie. En het is al in 1921 gebouwd. En toen zelfs ook nog bezet door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar vandaag de dag wordt die grote zaal waar je het net al over had... vrijwel voor elke film die in Nederland in première gaat... dan wordt die grote zaal gebruikt. Kan je eens wat vertellen over wat mooie premières of andere evenementen die in Tuschinski hebben plaatsgevonden en jou ook altijd bij zullen blijven?
Ja, in die 13 jaar zijn er natuurlijk al heel veel premières voorbij gekomen.
Ja.
James Bond premières, waarvan we hopen dat hij in oktober ook ten eerste uitkomt. En ten tweede dan de première in Tuschinski zal gaan plaatsvinden.
Mm-hmm.
Dat zijn wel de premières die altijd... dat is de kerst op de taart.
Ja.
Nee. Maar ook Nederlandse films die in première zijn gegaan... pakt het groter uit dan de ander.
Ja.
En premières blijven altijd gewoon een heel leuk feestje... En een hele mooie manier om Tuschinski in de spotlight te zetten.
Ja.
De foyer is niet zo heel erg groot. Tegenwoordig staan we een borrel te houden met 600 man. Nou, tegenwoordig misschien niet meer, maar in de oude situatie. Maar de filmzaal is waanzinnig nog en hartstikke geschikt voor zulke soort evenementen.
Ja.
En als je dan vraagt, wat is een evenement wat je bijblijft? Er gaat wel eens in de nacht door een podium bouwen, wordt er in de grote zaal over de stallers, de schuine vloer beneden,
mm-hmm.
wordt een grote vloer gebouwd. Eigenlijk een soort van festivalvloer.
Ja.
En daar wordt dan er komt een keten daar opbouwen, et cetera, met licht en geluid. En dan hebben we s'avonds een diner. Ja, en dan ziet die zaal er zo waanzinnig totaal anders uit.
Ja.
Dan heb je opeens in de filmzaal zit je een diner te houden. Ja, dat is mindblowing. En dat zal ook altijd bijblijven.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik noemde het daar straks al even kort in de introductie. Maar dit jaar is het ook dus 100 jaar geleden dat Tuschinski werd gebouwd. Dus staan er festiviteiten op de planning voor als het weer mag?
Ja, tot anderhalf jaar geleden waren er natuurlijk grootste plannen voor een 100-jarig jubileum.
Ja.
We hebben 90 jaar hebben we ook uitgebreid gevierd. En dat wordt nu de vraag, gaan we die avond... even naar, hè, door alle maatregelen die er nu nog zijn.
Ja.
Maar ook omdat we, financieel is het natuurlijk niet het meest aantrekkelijke jaar geweest afgelopen jaar.
Nee.
Dat we 100 jaar gaan vieren, dat is een feit. Want daar kunnen we en daar willen we ook niet omheen.
Nee.
Maar op welke manier, hoe groot of hoe klein, daar zijn we nu naar aan het kijken. En dat hangt natuurlijk ook mede af van wat voor versoepelingen komen er de komende weken, maanden.
Ja, precies. Want het is natuurlijk ook heel lastig om daar nu al concrete plannen voor te maken. Want niemand weet natuurlijk hoe het er over een paar maanden bij ligt.
Helaas niet, wisten we het maar.
Precies, ja. Ja, nou ja, ik hoop in ieder geval dat dit mooie jubileum van oktober... en misschien ook een beetje de benoeming van de afgelopen week... dit jaar nog groots gevierd kunnen worden. Ik hoop het echt heel erg. Ja, dus David, van harte gefeliciteerd nogmaals met deze mooie benoeming. En heel erg bedankt voor je tijd vandaag.
Dankjewel.
Dat was David Hanemeijer, theatermanager van Pathé Tuschinski, dat vorige week benoemd is tot mooiste bioscoop van de wereld door het Britse magazine Time Out. Ondertussen is bij mij in de studio Oene Dijk aangeschoven, docent architectuur aan onder andere de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. Welkom Oene in onze studio.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Oene, deze week staat natuurlijk in het thema van Theater Tuschinski. Allereerst, vind jij het terecht dat Tuschinski tot de mooiste bioscoop van de wereld is uitgeroepen?
Ja, volmondig ja. Ik heb nog even naar de lijst ook gekeken. Tuschinski klopt onder andere Le Grand Rex uit Parijs, de Willis East Cinema in New York. Illuster lijstje, maar een terechte winnaar.
Leuk, leuk. En want Time Out omschreef de kwaliteiten van deze bioscoop als het hebben van een rijk versierde lobby, de elegante bouwstijl die een combinatie is van Art Deco en Art Nouveau stijlen met modernistische details. Nou, zegt dat mij dus allemaal niet zo ontzettend veel. Zou jij misschien eens kunnen uitleggen wat voor stijlen dit precies zijn en waar we ze bij Tuschinski kunnen terugvinden?
In de kunsthistorie zijn verschillende meningen, maar we werken aan de hand van verschillende stijlen die een bepaalde historische tijdperiode ook kennen. De Art Nouveau is eigenlijk in de periode voor 1921, 28 oktober om precies te zijn, opent Tuschinski aan deuren. En dan is die Art Nouveau eigenlijk al voorbij, want die zit zo rond 1900 met een uitloop naar 1910. 1921 is de interbellumperiode, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En dan komt inderdaad het modernisme op, maar ook vooral het Art Deco. Interessant over dat modernisme is eigenlijk het tegenover Tuschinski staande, de prachtige bioscoop van Duiker, Cineac.
Dat is toch waar dat zo boven op het gebouw staat?
Klopt, helemaal. Ja, dat is hele mooie uithangbord, wat tegelijkertijd reclame is en ook duidelijk aangeeft, hier zit Cineac. Dat is echt in die modernistische stijl, die je mogelijk misschien wel kent met Gert Rietveld, het Rietveld-Schreuderhuis. We hebben het daar ook wel over met less is more, minder is meer als belangrijkste motto. En als je dan voor Tuschinski staat, is dat het tegenovergestelde.
Ja, precies. Dat wou ik ook al gaan zeggen, ja.
Precies. Dus ik zou het, en ik ben er niet de enige in, tot de Art Deco rekenen. Okay. En die Art Deco, die is eigenlijk pas in de jaren 70 als term door Beauvoisier gemunt. Boekje al in 1968, de tentoonstelling in 1972. In die interbellum jaren zelf gaat het ook over de Stile Paris of de Stile 1925. En dat heeft alles te maken met de grote tentoonstelling 1925 in Parijs. En daar is die term art decoratief, art deco, vandaan gekomen.
Ja.
En die art deco is eigenlijk een soort verzamelnaam ook. Dat is uiteenlopende. De Amsterdamse schoolarchitectuur, zeker de interieurarchitectuur, wordt er ook toegerekend. Maar ten opzichte van die Art Nouveau bijvoorbeeld, zie je, en dat is ook in het interieur van Tuschinski heel goed zichtbaar, dat daar wat we noemen de diepe volgezogen kleuren. Diep groen tegenover diep rood, diep oranje. Terwijl de pastelkleuren veel meer het kleurenpalet is in die Art Nouveau.
Ja.
Dat uiterlijk, zelfs binnen die Art Deco, dat is zelfs voor de Art Deco nogal heel druk uitbundig. De kritieken in die tijd ook zijn niet alleen maar positief.
Nee.
Er zijn ook die het echt te veel. Je zou het nu bijna Efteling-architectuur ook mogen noemen.
Ja.
Maar het doel van Abraham Tuschinski was om op te vallen natuurlijk. En daarin is hij uitermate geslaagd, mag je toch wel stellen.
Ja, want het is ook als je door de straat loopt, het valt meteen op. En ik vind het altijd een beetje een griezelig uiterlijk hebben. Het ziet er een beetje eng uit aan de buitenkant.
Maar wat vind je er eng aan, als ik vraag?
Het is donker. Maar en ook wel de letters, hoe Tuschinski erop staat. Die hebben een beetje zo'n griezelbusachtige vibe. het valt echt op. En het is niet zomaar een gebouw natuurlijk.
Nee.
Want zoals we al zeiden, het stamt uit 1921 al. Was deze manier van bouwen toen populair? Eigenlijk dus denk ik niet, want die Art Deco-stijl die kwam echt eigenlijk pas veel later, werd dat groter, toch?
Nou, dat begint eigenlijk een beetje in die uitloop van de jaren 10. Waarbij die Art Nouveau natuurlijk ook een stijl is die een enorme uitbundigheid kent. Dat zie je ook in het hekwerk van Tuschinski. Dus die Art Nouveau, die rekenen we tot zo'n beetje 1914 maximaal. Art Deco begint vanaf dan zo'n beetje, maar manifesteert zich vooral in die interbellum jaren. Maar er worden dus elementen, waaronder dat rijke decoratieve programma met al die krullen en draaiingen, dat wordt in die Art Deco Deco ook voortgezet. Ja, en dan zie je eigenlijk aan het eind van het interbellum, in de jaren 30, dat heel erg juist naar die modernistische, dan gaan we, mag het iets minder. Ja. Maar Tuschinski is echt nog uitpakken.
Ja, zeker. Zijn er gebouwen in Amsterdam waarvan je denkt, die kunnen we wel een beetje binnen dezelfde lijstje scharen?
Lastig. Het is wel een heel erg bijzondere.
Ja.
Ik noemde zo net al een paar in het buitenland. Zeker in Noord-Amerika, maar ook Australië. Mm-hmm. Staan ook relatief veel. En ook uit India en Shanghai bijvoorbeeld.
Okay.
En dat is ook weer niet gek, want je moet je goed realiseren. Film is een heel nieuw fenomeen in de 20e eeuw. Dus die periode van het interbellum tussen die twee wereldoorlogen in, is de periode waarin de meeste bioscopen ooit zijn gebouwd.
Jeetje.
En daar is dus enerzijds een enorme behoefte aan die uitbundigheid. Maar om terug te komen op je vraag. Het interessante is ook dat die architect Louis Heijman de Jong, Die heeft eigenlijk heel weinig gebouwd. Vrij onbekende architect. Hij wordt overigens halverwege het bouwproces door Abraham Tuschinski, ook wel de Napoleon van Duvelshoek werd genoemd. En die wil daarbovenop de gevel lampen. En dat vindt Louis Heijman de Jong veel te uitbundig allemaal.
Overdreven.
Ja, dus als het ontwerp van Heijman de Jong was gerealiseerd, was het ingetogener geweest. Okay. Abraham Tuschinski, is natuurlijk geen architect. Hè. Voor de bouwvergunning moet je een architect hebben. Dus Willem Kromhout, ook niet de minste, komt dan als architect in beeld, werkt daar ook aan mee. En Willem Kromhout, om dan toch een gebouw te noemen wat misschien een beetje in de buurt komt, is de architect van het American Hotel op het Leidseplein.
Okay.
Dat is nog in die Art Nouveau periode, waar Moorse stijlinvloeden in zitten. En als je in het interieur kijkt van Tuschinski, is daar ook die Moorse fantastische lijnen. Gaudi-architecten in Barcelona natuurlijk, is daar ook deels door geïnspireerd. Het is ook nog, en dat is wat in die Art Nouveau tijd ook het geval was, een zogenaamd Gesamtkunstwerk. Dus meerdere kunstenaars werken samen.
Ja.
Maar eigenlijk is het vooral wat Abraham Tuschinski wou en er ook door krijgt.
Die wilde echt dat hele uitbundige en dat overdreven uiterlijk. Die wilde dat graag realiseren.
Klopt. Hij doet dat ook 2 jaar later in Rotterdam.
Ja.
Want hij komt vanuit Polen naar Rotterdam. Blijft daar hangen. Gaat dan dus die bioscoopwereld in. Thalia en andere bioscopen zijn ook gerealiseerd. Die zijn helaas door de oorlog, en het geldt ook voor Grand Theater, zijn verwoest.
Ja.
Maar dat Grand Theater, ook zeker qua zaal, kon wedijveren deels met Tuschinski hier in Amsterdam.
Leuk. En je benoemde net ook al bijvoorbeeld inderdaad het hotel op het Leidseplein. Kijk, we leven natuurlijk in een tijd van corona en het is nu hartstikke leuk dat Tuschinski zo'n mooie prijs krijgt, maar het is dicht.
Helaas,
helaas.
Hopelijk is het 28 oktober, hè,
100
jaar, dat we dan weer gewoon naar binnen
kunnen.
Hebben
we net gehoord inderdaad dat er dan zeker ook een 100-jarig bestaan gevierd moet worden. Maar wij als Amsterdammers, wij kunnen niet zo heel veel. Wat we wel kunnen is wandelen door onze stad.
Ja.
Wat, even een tip voor onze luisteraars. Wat zijn nou echt nog naast Tuschinski bijvoorbeeld gebouwen in Amsterdam die we niet mogen missen op onze volgende stadswandeling?
Sowieso hebben we natuurlijk die fantastische grachtengordel uit de 17e eeuw. Wat wel de eerste gouden eeuw, ook al ben ik bewust dat een beladen term momenteel natuurlijk is. Maar we hebben het vanaf 1860 tot zo'n beetje 1930, 35 ook wel over de tweede gouden eeuw. En dan zie je dat het centrum van Amsterdam met name heel erg verandert. Mm-hmm. Waaronder die bioscopen en ook het Rembrandtplein, wat voor de Botermarkt heette, wordt met dat beeld van Rembrandt omgetoverd tot het Rembrandt. Plein.
Ja.
Daar zijn ook een paar fantastische uitgaansgelegenheden. Want natuurlijk, die bioscoop hoort ook bij
nachtleven.
Door elektriciteit, bij het nachtleven.
Ja. Ja,
je had er overigens, en dan kom ik terug op die Napoleon van de Duivelshoek. Napoleon ging over Abraham Tuschinski. Het blijkt een heel klein mannetje geweest te zijn.
Okay.
Die met extra zolen groter leek dan wat hij was. Er zijn op YouTube wel filmpjes te zien, dan zie je hem. Dus daar gaat die term Napoleon, of die naam. En de Duvelshoek was een gebied waar je allemaal kleine steetjes had. Dat was echt een achterafbuurt waar overigens al in de jaren 1904, 1905 een theater, Nuggerad. En dat is inmiddels ook opgenomen in het Tuschinski gebeuren. Ja. Dat is een Art Nouveau. Nou, ik noemde al Signac. Nou, loop dan door over het Rokin en Damrak. En ja, loop dan naar die fantastische gevels waar je heel veel laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse gebouwen ziet. Ga dan via de beurs van Berlage. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk een van die andere. Als het mooiste beursgebouw prijsvraag, wie weet, zitten we hier volgend jaar.
Nou, precies.
Weer. Zou misschien de beurs van Berlage dat kunnen worden. Ja, en eindig dan bij het Centraal Station. Want ook dat is natuurlijk een laat 19e eeuwse gebouw van Pierre Cuypers.
Ja, want dat is natuurlijk wel, op een gegeven moment heb ik wel gemerkt, sinds ik in Amsterdam woon, zoveel pracht en praal om je heen, maar je moet altijd ergens heen als je op straat bent. En op een gegeven moment valt het niet meer op. Dus daar kunnen we misschien juist deze tijd wel heel goed voor gebruiken om daar wel weer wat meer op te gaan letten.
Ja, ja, een jaar geleden, hè, was natuurlijk toen overviel het ons met z'n allen.
Ja.
Maar weet nog heel goed dat er amper vliegtuigen waren. Waren toen prachtige luchten. En dan fietste je langs de Dam. En er stond één iemand. En met die prachtige luchten zag je die architectuur. Ja. Hè? Het is dat is wel heel mooi.
Ja, ja, mooi inderdaad. Heel uniek ook.
Ja.
Goed, kijk, dit zijn denk ik allemaal hele mooie tips waar onze luisteraars zeker wat aan hebben op hun volgende stadswandeling. Als laatste vraag ik elke week de persoon die ik heb geïnterviewd om een nummer te kiezen om het interview mee af te sluiten. En dat heb ik deze week ook aan jou gevraagd. Kan je eens uitleggen welk nummer je hebt gekozen en waarom?
Ja, ik dacht 1921, Tuschinski geopend. Hè, dan moet er eigenlijk ook muziek uit dat jaar.
Ja.
En ik zeg, ik ben gewoon even gewoon gaan googlen. En kwam Sheikh Al-Arib Arabia, als ik het goed uitspreek, met verschillende uitvoeringen. Spike Jonze is daar één van. Wat opvallend was, is dat de Beatles dat in de begin jaren 60 ook nog op hun repertoire hadden. Die hebben dat in Hamburg nog live ook gespeeld.
Ja.
Nadeel van radio is dat je natuurlijk niet beeld hebt.
Nee.
Dat moeten de mensen zelf dan maar eens even gaan googlen. Want in die verschillende oude uitvoeringen zie je ook een wat voor die tijd typerende invulling was. Het is, dat is ook nog even noemenswaardig, 1921 is het nog de tijd van de stomme film. Pas in 1928 komt in Tuschinski de eerste geluidsfilm. Daarvoor werd het met het Wurlitzer orgel begeleid. Ja. De musical is ook in die tijd heel erg populair. Mm-hmm. Als dan die geluidsfilm komt. En de versies, het oorspronkelijke nummer werd op toneel, op theater uitgevoerd. Maar het is later ook in films en musicals opgenomen. En ja, ik dacht, het is ook wel even leuk om een soort exotisch. Hè, want als we dat interieur van Tuschinski ook bekijken, daar zitten ook allerlei exotische elementen in. Exotische dieren, exotische vrouwenpatronen.
Ja.
De Moorse kamer, de Japanse kamer niet te vergeten. Met allerlei drakenmotieven. Ja. Dat leek me wel passend bij Tuschinski.
Zeker. Dan gaan wij zo meteen inderdaad luisteren naar The Sheik of Araby van Spike Jones en His City Slickers. Dat is het originele versie van het nummer. Zoek daar inderdaad vooral ook even de videoclip, noem ik het dan maar. Ja. Ja. Zoek die er even bij, want dat geeft inderdaad denk ik wel heel goed een beetje de entertainment van die tijd weer.
Klopt, ja.
Oene, nogmaals ontzettend bedankt voor je komst en je uitleg over de architectuur in onze stad. En dan gaan we nu luisteren naar The Sheik of Araby.
As you can plainly see, at night when he's asleep, into his tent he'll creep, and the stars that shine above will light their way to love. He rules this land with sheep, the Sheik of Araby. Thank you.
that's me. The love belongs to me. Would be at night when I'm asleep. Into my tent she'll creep. Whoop, whoop, whoop. What's happening at night when I'm wide awake? A walk maybe I should take. It's awfully hard on me to seek from Araby.
Ja, daar word je toch helemaal vrolijk van. Simone Carré heeft Godfried van Bouillon weer de keuken ingestuurd. En dit keer staat er een heerlijke tarte aux tomates op het menu. Bind je schort voor en zet de pannen vast klaar.
Hallo luisteraars. Godfried staat weer voor je klaar in de keuken. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga een hele simpele, maar hele lekkere Franse tomatentaart maken. Het is zo gepiept, kind kan de was doen en je hebt er heel weinig voor nodig. Nou, wat heb je precies nodig? Een pakje roomboter bladerdeeg. Een goede tros met ongeveer 8 rijpe, zoete tomaten. Scherpe mosterd. Dijon mosterd doet het heel goed voor dit recept. 250 gram pittige kaas. Ik vind het heel lekker om gruyère of comté te gebruiken. Maar je zou dit eigenlijk net zo goed met een geitenkaas kunnen doen. En zelfs met een geitenkaas uit een rolletje. Olijfolie heb je nodig. Wat peper, zout en wat Provençaalse kruiden. Liefst vers, wat tijm, misschien wat salie, misschien wat rozemarijn. Heb je dat allemaal niet, maar heb je wel de gedroogde variant? Dat is ook goed. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik doe het altijd in een echte quiche vorm. Zo'n mooie ronde vorm met die ribbeltjes aan de zijkant. En de bodem die je eruit kan duwen, die omhoog gaat. Ik vet hem in met wat olijfolie. En ik gebruik daar ook een beetje keukenpapier voor. Zo. En dan heb ik hier mijn bladerdeegjes al van tevoren laten ontdooien. En ik haal daar dan de folietjes van af. En ik bekleed de vorm er helemaal mee. Ik druk het een beetje plat op de bodem, zo. En ik laat het iets over de rand heen vallen. En als ik hem dan helemaal bekleed heb, dan ga ik met een deegroller over de rand heen. En dan snij ik als het ware zo het overtollig deeg eraf. Nou, als ik dat heb gedaan, druk ik eventjes nog met een vork een paar gaatjes door het bladerdeeg. En dan pak ik mijn potje met Dijon mosterd, een goede pittige mosterd. En dan besmeer ik de bodem met ruim mosterd. Mosterd is wel echt een smaak die je moet proeven in dit gerechtje. Nou, ik heb hem mooi glad gestreken, mooi besmeerd. En dan heb ik van tevoren al wat kaas geraspt. Gruyère is goed, comté is goed. Ik strooi de kaas over de bodem, over de mosterd. Verspreid het mooi. Het is een dikke 200 gram die ik hier heb. Dan zet ik de vorm eventjes aan de kant. En dan snijd ik mijn tomaten, zoete, goede trostomaten, in plakjes van ongeveer een centimeter dik. En dan leg ik die tomaatjes, als je een kontje hebt, met de schilkant naar beneden, zodat je overal mooi de zaadjes en de binnenkant van het tomaatje ziet. Je kan het dakpansgewijs doen. Het mag ook random, als je maar de hele bodem bedekt met je tomatenplakjes. Als je dat gedaan hebt, bestrooi je de tomaatjes met wat zout. Zo. En wat verse peper. En je kunt daarna wat gedroogde Provençaalse kruiden gebruiken. Maar in dit geval, ik heb heerlijke verse tijm. En dat ziet er zo prachtig uit. En dat is zo'n mooie combinatie. Dus ik ris er wat blaadjes tijm overheen en dan maak ik hem af met wat olijfolie. Ik sprenkel het er overheen en dan is eigenlijk mijn basistaart klaar. Ik heb de oven al net op voorverwarmen gezet, ongeveer 185, 190 graden. Dus ik doe hem open en ik schuif mijn taartje erin en dan gaan we over 25 minuutjes maar weer eens kijken. Bij mij is het nu een klein half uurtje later. Ik kijk door het ruitje van de oven en ik zie een prachtig goudbruin taartje met rode glimmende tomaatjes. Dus, hop, oven open. En daar gaat hij dan. De taart op tomaat. Hoppakee. Ik laat hem rustig even afkoelen zo. Als je hem nou straks op een makkelijke manier uit de vorm wil halen, dan werkt het voor mij heel goed om een kom, gewoon een soepkom neer te zetten en de vorm in zijn geheel op de kom te zetten, zodat het binnenblad naar boven komt. Dat kan je dan zo uitpakken en dan kan je serveren. Voor het serveren doe ik er nog wat verse basilicum overheen, nog een klein beetje olijfolie en misschien wat zeezout. En dit is het. Eet smakelijk en voel je vrij om te experimenteren.
Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuate, nec mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteror, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leurs bras lançaient des SOS, honorés des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'autre se refermait. Cent ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Georges Brassens met Les Copains d'abord, de vrienden van toen. Deze week overleed Jeroen van Merwijk, beeldend kunstenaar, tekstschrijver, cabaretier, schrijver, kortom een multitalent. En bovenal een ongelooflijk aardige man die een ieder verbaasde en ontroerde met de manier waarop hij zijn naderende dood tegemoet trad. We willen hem hier eren en daarom sluiten we deze uitzending van Het Ritme van de Stad af met enkele van zijn liedjes. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Ritme van de Stad. Dit programma werd gemaakt door Charlotte Knobbe, Famke de Kroon en mijn naam is Anne-Minke van der Velden. Dank aan onze gasten Minka Bos, David Hanemaier en Oene Dijk. Dank ook wederom aan Simone Carré voor haar heerlijke recept. En luister dan nu naar Ik geloof van Jeroen van Merwijk, gezongen door zijn vrienden. Daarna hoor je Ik kan je dromen uit zijn theaterprogramma met Harry Jekkers. En tot slot het lied Hoe toepasselijk, mijn vriend de dood. Nog een fijne dag en tot volgende week.
Ik geloof in tegen bierkaaien vechten, in een wang voor een wang en een tand voor een tand.
En ik geloof in het afstand doen van rechten, in de steun in de rug en in de helpende hand.
Ik geloof in het weerloze, breekbare kleine. Ik geloof in het genadeloos oog voor detail.
En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen, in het zout in de wond en in twijfel gezaaid.
En ik geloof in het kanaliseren van woede. Dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport.
Ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden.
En in het hart dat bij mij uit wordt gestort.
En ik geloof in de steen, in het stilstaande water. Ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur.
Ik geloof in verbeelding, ik geloof in theater en in schilderkunst en in literatuur.
Risico dat ik voor gek word versleten, geloof ik dat alles ook mooi wordt en goed. Met de moed van de wanhoop en tegen beter beter min, blijf ik geloven omdat het wel moet.
Ik geloof in ambitie en intuïtie, en ik geloof in het zorgenkind.
Afwijkend, ik geloof in bijzonder.
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krip.
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder.
Ik geloof in compassie, ik geloof in begrip.
En met het risico dat ik voor gek word versleten, geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed. Met de moed van de baan op en tegen beter weten ik, blijf ik geloven omdat dat wel moet. Ik blijf maar geloven omdat dat wel moet. Ik blijf maar geloven omdat ik wel moet.
Ik draag geen foto van je met me mee. Daar durf ik openlijk voor uit te komen. Wat mensen met zo'n foto moeten, geen idee. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Ik kan je zien van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Er valt voor jou aan mij niet te ontkomen. Omdat je haar fijn op mijn netvlies staat. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. En als je lichaam ooit een keer niet naast me ligt, maar bijvoorbeeld in New York, in Saint-Tropez of Rome, dan doe ik af en toe gewoon mijn ogen dicht. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Thank you. Zelfs als je bij me weggaat, maakt dat niet echt uit. Ik heb mijn voorzorgsmaatregel al genomen. En ik heb je zo weer terug als ik mijn ogen sluit. Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen.
Ik heb een vriend die ik al ken, van voordat ik geboren ben. Al met de zaadcel en het ei was hij erbij. En hij heeft mij sinds die tijd van ver en dichtbij begeleid. Hij is een trouwe reisgenoot, mijn vriend de dood. Hij is rustig, zegt niet veel, geeft zwijgend iedereen zijn deel. Je kunt van hem altijd op aan, hij zal nooit iemand overslaan. Het is zeker dat hij vroeg of laat een keertje aan de voordeur staat. Hij maakt een eind aan ieders nood, mijn vriend de dood. Mijn vriend de dood wordt vaak gevreesd door de armen van geest, want hij heeft een frisse kijk. Hij is ad rem en vindingrijk. Nu eens gebruikt hij snel verkeer, een losse steen en beesten weer, dan weer een torpedoboot, mijn vriend de dood. Ooit al weet ik niet wanneer, zie ik hem voor de eerste keer. Dan zegt hij zo, daar zijn we dan, ouwe reus, dacht je ervan? Zullen we maar weer eens gaan, ik zal hem op de schouder slaan. Ouwe jongens kent de brood, mijn vriend de dood.
Ik doe nog even één liedje en dan ga ik even mijn vrouw bellen, want die zal ze afvragen waar ik blijf. Dus dan is er na pauze, ja.